Liefde gemeente, op ons rust de droeve plicht u mee te delen dat afgelopen donderdag is overleden onze oude zuster Willy Bot op de leeftijd van 90 jaar. De rouwdienst zal gehouden worden morgenmiddag om 14:30 in de kerkzaal van de Goede Ree, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de oude begraafplaats te Melissant. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in de zaal van de Goede Ree. Dat zal omstreeks 16:00 zijn. We zullen ook in verband met haar overleden straks zingen uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Maar zeer een gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gemeente, stellen wij ons ook deze morgen weer opnieuw onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 38, het zesde vers. Ben door uw wet te schenden, krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilige en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen opnieuw zijn uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Colosse. En dan van het eerste hoofdstuk, de versen 16 tot en met 29. Stellen we ons dus eerst voor de spiegel van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 38, vers 6. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Colossenzen 1, de versen 16 tot en met 29. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Je zult niet begeren uw naaste een huis, je zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd des lichaams, namelijk der gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. In het lichaam zijns vleeses, door den dood, omdat hij u zou heilig en onberispelijk en onschuldig voor zich stellen. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepredikt is onder al de creatuur die onder den hemel is, vanuit welk ik, Paulus, een dienaar geworden ben, die mij nu verblijdt in mijn lijden voor u, en vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Welker dienaar ik geworden ben naar de bedeling Gods die mij gegeven is aan u, om te vervullen het woord Gods, namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen, aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid deze verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, de hoop der heerlijkheid, de welke wij verkondigen, vermanen een iegelijk mens en leren een iegelijk mens in alle wijsheid, opdat wij zouden een iegelijk mens volmaakt stellen in Christus Jezus, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar zijn werking, die in mij werkt met kracht. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we willen samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En in ons gebed willen wij gedenken in de eerste plaats aan de rouwdragende familie van de overleden zuster Bot. We willen ook gedenken aan Jabin de Geus, die deze week aan zijn hand geopereerd moet worden. We willen ook denken aan het diaconale werk van de veldwerker die begonnen is, Jaco Hakkenberg, onder jongeren met zorgen en moeite. We willen ook graag dit werk aan de Heren aanbevelen. We mogen ook dankzegging doen, wel met de familie Zoeteman uit Melisand, waar gisteren een dochtertje geboren mocht worden. En we mogen ook de Heren hartelijk dankzeggen dat de kleine Jonathan Braal weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken we samen het aangezicht van de Heren in gebed. Heren, zo brengt u ons weer samen in uw huis. En wij mogen er vanmorgen nog zijn. En daarin betoont u dat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat wij zouden leven en ons bekeren tot u. En wij bidden u, zoudt gij daartoe de prediking van morgen willen gebruiken, dat zondaren tot u bekeerd mogen worden. Heren, want de dood wenkt toch ieder uur. We hebben het met elkaar gezongen. We zijn er in de achterliggende week weer bij bepaald. Als gij onze oude zuster Willy Bot door de dood hebt weggenomen. Heren, hoewel zij die hoge leeftijd van 90 jaar mocht bereiken, is zij toch daarheen gesneld, heren. Is het leven voor haar ook een dam geweest? En is ze nu voor u verschenen om rekenschap af te leggen? Heren, wat is dat aangrijpend als wij sterven moeten? Want sterven betekent God ontmoeten. En dat kan alleen als wij met u verzoend zijn. Heren, daar zal het vanmorgen in de prediking over gaan, over de verzoening. En wij bidden u dat vanmorgen die verzoening bediend mag worden door de prediking der verzoening. En dat vanmorgen vijanden met God verzoend mogen worden. Heer, en daarom bidden wij u om die onmisbare zegen van uw Heilige Geest, dat hij uw dienstknecht leidde in al de verborgenheden van het woord. En dat is uw werk om de schriften te openen. En daarom bidden wij u, wilt gij daartoe zelf komen met uw Heilige Geest, dat we zo de volle raad Gods mogen verkondigen en zondaren door dat woord geraakt mogen worden en de schuld gebracht om als verlorenen te roepen om genade. Heer, gedenk dan ook al de rouwdragenden. Wilt u bij ze blijven, ons ook morgen sterken als we met hen onze oude zuster gaan begraven. Heer, kom dan erin mee en zegen dat woord dat verkondigd mag worden. En vertroost de rouwdragenden. Heer, zo zoeken wij ook uw aangezicht voor de Jabin de Geus. Als hij morgen een operatie moet ondergaan, wilt u dan bij hem zijn? Wilt u de handen van de chirurgen zegenen? Wil ook zijn vader en moeder gedenken? Is toch elke keer weer zo heel spannend als onze kinderen geopereerd moeten worden? We denken ook de broertjes en de zusjes. Heer, en wilt u ook in het jonge hart van Jabin werken? Dat hij ook zijn knieën buigen mag en zeggen, Heere, wilt u zich over mij ontfermen? Heere, wilt u ook morgen met ons meegaan naar het ziekenhuis? Zegen dan zo ook deze ingreep. Heere, en dan mocht er ook samen met de kerken een veldwerker uitgezonden worden om onder onze jongeren te werken, in het bijzonder onder hen die in de banden van de verslaving terechtgekomen zijn. Heere, wat is het groot als hij daarin door u gezonden jongeren mag aanspreken, ze tot gids en hulp mag zijn. Wij bidden u, wilt u dat werk zegenen. En geef ook dat in dit werk ook iets van de verbondenheid tussen de kerken onderling ervaren mag worden. Dat de nood samen gedragen mag worden, de nood van onze jongeren. Heer, en geef ook dat hij door u geleid ook de juiste wijze mag vinden om deze jongeren ook te mogen helpen. Sterk hem daartoe, ook het bestuur wat om hem heen staat. Geeft u ze alle wijsheid in de begeleiding van hem en zegen ook dit werk. Gedenk ook al die ouders, Heren, waarvan de kinderen in zoveel problemen terechtgekomen zijn. Ook die ouders die zich daarvoor willen inzetten. Heren, bereik toch die jongeren, die voor ons vaak zo moeilijk te bereiken zijn. Heren, maar gij zijt een God van wonderen. Daarom verwachten we het ook ten diepste niet van de veldwerker, niet van de ouders, niet van de hulpverlening, maar van u, o grote koning, die het verlorene zoekt. Heren, zo mogen wij uw naam ook hartelijk dank zeggen dat gij opnieuw een dochtertje hebt willen geven aan de familie Zoeteman. Heren, wat is het een wonder dat u ze weer door en uit geholpen hebt, de moeder. Wilt u ook bij de vader zijn? Wilt u ook bij de kinderen zijn? Laat het een vreugde zijn, ook in dat gezin. Heren, en sterkt u ook de beide ouders, dat ze ook in liefde hun kinderen mogen opvoeden. Denk ook aan die gehuwden die geen kinderen hebben. Heren, wat kan het ook moeilijk zijn. Telkens weer als we het ook in het midden van de gemeente mogen horen dat er kinderen geboren zijn. Heren, geef ze ook troost bij u vandaan. Sterk ook hen die geen man of vrouw hebben, die alleen hun weg gaan. Dat ze ook mogen ervaren dat u van hen af weet. Heren, we zoeken ook uw aangezicht in de dankzegging voor uw wonderlijke leiding. Heren, dat gij het zo wel gemaakt hebt met de kleine Jonathan. Heren, wat waren de zorgen groot. En wat was de spanning veel. Maar u hebt nog door en uit willen helpen. De handen van de chirurgen hebt gij gezegend bij deze moeilijke ingreep. Maar zover wij het nu mogen zien en weten, hebt gij het willen zegenen. Heren, u komt daartoe toch al de dank. Wilt u dan ook die verwondering geven bij de ouders, bij Iman en bij Jacqueline, bij de beide zusjes. Heren, dat ook in dit gezin uw naam erkend mag worden. En ook in het midden van de gemeente, dat u een verhorend God bent. En dat u de gebeden nog hebt willen horen en verhoren. Breidt uw vleugelen verder ook uit over deze kleine jongen. En over al de kinderen van de gemeente. We dragen ze hartelijk aan u op. Wilt u ook zijn bij onze oude zuster van Kleef, die ook van de week zo ziek geweest is. Heer, u hebt haar weer wat willen herstellen. Geef verder herstel. U kent ook de kwetsbaarheid van haar leven. Maar geef dat ze haar verwachting mag stellen op Israëls God. Keer op keer. Heer, wilt u ook zijn bij onze zuster. Baan die weer in uw huis mag zijn. Och, laat het ook haar tot een stille verwondering zijn. Neemt u al de spanningen weg, zodat ze luisteren mag en uw stem horen mag. Bedenk ook onze zieke broeder But. Wilt u ook hem herstellen, dat hij ook spoedig weer in de kring van de broederskerkraad mag komen. Stel hem ook tot zegen. Bedenk ook broeder Heijstek met zijn gezin, die enkele dagen bij hun dochter mogen zijn. Heere, zo dragen we elkaar hartelijk aan u de Heer op. Zie zo toch in gunst en genade op ons neer. Koning van de kerk, maak het vanmorgen nog eens wel. En geef toch dat het woord beslag mag leggen. Ook het woord wat gij vorige week deed verkondigen. Heere, wij bidden u, laat dat in ons hart mogen indringen. Als ons ook de weg gewezen is, Heere, de schuld aangezegd is, dat we buigen mogen. Heere, wij smeken u, dat is geen werk van ons. Maar wilt gij het werken, keer weder, Heere. En geef dat we voor u het mogen belijden. Wil gij wedergeven de vrezen des Heeren, de vertroosting des Heiligen Geestes, dat het in ons midden ervaren mag worden, dat gij ondanks onze zonden, ondanks ons afwijken, ondanks onze schuld nog aan ons denken wil, ontfermt u zich over ons. O Koning van de kerk, breng ons met elkaar voor uw aangezicht op de knieën. Heere, dat is uw werk en we smeken het, o grote Koning. Gedenk ons uit Sion in ontferming. Blijf bij ons, bij groot en klein. Wees met hen die op moeten passen, die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Heere, wees zo ons genadig, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, we mochten de vorige keer kennis maken met de gemeente van Colosse. En ook Paulus, hij mocht uit de mond van de jonge dienstknecht Epaphras horen van het grote werk van Gods opzoekende liefde daar in de gemeente van Colosse. En wat Paulus toen horen mocht uit de mond van Epaphras, dat bracht hem op de knieën. Dat bracht hem in een dagelijkse dankzegging voor het werk Gods wat hij horen mocht. Hoe daar een gemeente mocht zijn die samen mocht leven in waarachtige liefde. In waarachtig geloof, uitziende in die vaste hoop. Maar er was ook zorg in het hart van de apostel Paulus als hij denkt aan die jonge gemeente daaraan Colosse. Die jonge, nog zo onervaren gemeente, die nog zo weinig wist van de heilgeheimen van Gods woord. En daarom is het ook zijn gebed, zo schrijft hij ook in ons hoofdstuk, dat de gemeente mag toenemen in de kennis van God en van zijn wil. Hij hoopt dat de jonge gemeente meer en meer gefundeerd mag worden in dat vaste woord van God. En hij bidt dat ook omdat hij zorgen heeft over de vele dwalingen die er in die dagen waren. Die levensgevaarlijke dwalingen die ook die jonge gemeente bedreigen in hun prille geloof. Laat ik er een enkel voorbeeld van mogen geven, omdat u ook wat ziet van de achtergrond waartegen deze brief door Paulus geschreven is aan de gemeente van Colosse. Het waren allemaal van die pseudo-godsdienstige dwalingen. In de eerste plaats waren daar filosofen die groot van God spraken, maar op een hele verkeerde wijze. Die zeiden, ja, God, dat is wel een allervolmaakste geest, maar hij is niet te kennen. Je kunt God nooit kennen, die hoge en verheven God in de hemel. Hij is de onkenbare. En het enige ware wat je eigenlijk over God zou kunnen zeggen is dat hij absoluut niet te kennen is. Er waren weer andere filosofen in die dagen die verkondigden dat de zonden niet gekomen was in de wereld door de zondeval, maar dat de schepping in zijn oorsprong niet goed was. Ze is niet door het toedoen van mensen ontroofd van haar goedheid, maar in haar oorsprong was de schepping in zichzelf een mislukking. omdat het kwade met de stof, met het aardse is gegeven. En u begrijpt wel, de gedachte hierachter was natuurlijk dat de mens niet de schuld is van de onvolmaaktheid van de schepping. En het was nu de hoogste kunst van een mens om zich boven het aardse stof verheven te doen gevoelen. En je ook van dat aardse zoveel mogelijk te onthouden. En in verband met deze dwaling was er een volgende dwaling, nog erger. En die hield verband met Christus. Men zei wel, ja, de Heer Jezus, hij is wel gekomen om de zonden van zondaren te verzoenen. Jazeker, maar zijn verzoeningswerk strekt zich niet uit over de ganse schepping. Nee, hij is geen koning die ook de schepping zal herstellen, die heerschappij zal hebben over de ganse aarde. Nee, die grote en vreselijke dreigingen die er steeds zijn op de aarde, zij zijn niet overwonnen door het scheppingswerk van Christus. Daarvan heeft hij de schepping niet verlost. En daarom kunnen al die verwoestende krachten doorgaan in de wereld. Om het heel concreet te maken, angst, ziekte, eenzaamheid, dood, ze beheersen nog steeds het leven. Daar heeft Christus geen macht op. Om het zo te duiden met de woorden van deze tijd, honger, milieuvervuiling, oorlogen, epidemieën, aardbevingen, overstromingen, zo voorkomen ons. En daar heeft Christus nu geen macht over. En het verzoeningswerk van Christus heeft daar niets mee te maken. En u begrijpt wel, al die dwalingen, ze zijn een groot gevaar voor de jonge gemeente van Colossen. En daarom gaat Paulus aan de gemeente van Colossen de algenoegzaamheid en de heerlijkheid van het verzoeningswerk van Christus verkondigen. Hij laat het ze weten. En ook vanmorgen ons met de woorden van onze tekst uit Colossenzen 1 en daarvan de versen 20 en 21. Waar we het woord des Heren lezen. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn. En heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Wij schrijven bij deze tekstwoorden de verzoening. Heel de schepping. En in de tweede plaats heel persoonlijk. De verzoening, zij raakt heel de schepping en ze is heel persoonlijk. Doch eerst gaan we zingen, en wel uit Psalm 65, en daarvan de versen 2 en 6. We noemden u met elkaar te willen zingen uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En ook het zesde vers, gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht. En dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het land bezoekt gij met uw zegen. En door u droog gemaakt verrijkt gij het grotelijks weer met regen die tot den wortel raakt. We willen met elkaar dus zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven in een tweetal rondgangen. De eerste is bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En ook volgende week zullen er twee collecten zijn waarvan de eerste bestemd is voor de kerkelijke kassen. En de tweede voor de werkgroep Oost-Europa voor het werk in de Zigeunergemeenten. Dus vandaag ook twee collecten, de eerste voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. De Heere die milddadig geven lief heeft, zegenen u en uw gaven. Heren, goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 25, het vierde vers, na het amen der prediking. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. En hij heeft u, die eertijd vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. De verzoening. In de eerste plaats raakt heel de schepping. En in de tweede plaats is heel persoonlijk. Paulus, hij neemt dus krachtig stelling tegen die dwaling dat het werk van Christus alleen maar betrekking zou hebben op het persoonlijke leven van de zondaar. En dat het sterven van Christus op het kruis van Golgotha geen enkele betekenis zou hebben voor de schepping en alles wat daarop geschiet. Nee, zegt Paulus heel krachtig. En in onze tekst brengt hij het zo onder woorden. Door hem, dat is Christus, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde zijn, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Paulus, hij zegt, door het bloed des kruises heeft Christus vrede gemaakt en alle dingen met God verzoend. En u begrijpt wel, gemeente, als wij over deze tekst van morgen willen nadenken en haar zien in het licht van de context waarin ze gegeven is, en de diepte van deze woorden, dat we slechts een enkele gedachten op hoofdlijnen u kunnen voorhouden. Het zijn zulke hele ingrijpende woorden die in deze tekst worden door Paulus gebruikt worden, van die Bijbelse kernwoorden. En het eerste woord wat ons natuurlijk direct opvalt en waar het vanmorgen in het bijzonder over gaan zal, is het woord verzoening. Dat Bijbelse woord dat heeft verschillende betekenissen. En in het woord dat Paulus hier gebruikt, betekent het heel bijzonder een terugbrengen, een herstellen van de oorspronkelijke verhoudingen. Het wil zeggen verzoenen, de dingen weer in de rechte verhouding brengen. Je zou het ook zo mogen zeggen. Dat het weer goed komt tussen twee partijen. Dat het weer wordt zoals het vroeger ooit was. En we kunnen dan heel concreet denken aan partijen die met elkaar in oorlog verkeren. En zich daarna weer met elkaar verzoenen. Dat wil zeggen, ze worden van vijanden weer vrienden. En gemeente, jonge mensen, als wij dan dat woord verzoenen in Bijbels licht gaan zien, dan betekent het dat het weer goed komt tussen God, zijn schepsel en zijn schepping. En het is natuurlijk een overbodige vraag als ik het aan u zou vragen. Is dat dan nodig dat het weer goed komt? Dat de verhoudingen weer hersteld worden tussen God en zijn schepping en zijn schepsel. Ja, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Dat het weer goed komt tussen God en een zondaar, tussen God en zijn schepping. Want gemeente, we weten het toch. En laat het vanmorgen nou eens een persoonlijk kennen mogen worden. Van de diepte van de zondeval. Dat door de zondeval de harmonie, de vrede die er was tussen God en zijn schepping, wreed verstoord is. Dat door de zonde alles in wanorde is veranderd. Dat alle vrede en heerlijkheid die er was en die de schepping kenmerkte, is veranderd in vijandschap en verderf. Dat de verhouding tussen God en de mens Adam en Eva, die zo goed en heerlijk was, dat Adam de Heere kende aan de wind des daags, dat die radicaal verstoord is en dat de mens weggevlucht is en zich verborgen heeft in het struikgewas. Maar niet alleen, gemeente. De verhouding tussen God en zijn schepsel is grondig verstoord. Maar heel de schepping kwam te liggen onder de vloek. Al het geschapene werd meegesleurd door de zondeval. Heel de schepping kreeg te maken met de verschrikkelijke gevolgen van de ongehoorzaamheid van de mens tegen God. Ziekte, lijden, strijd en dood deden hun intreden in de schepping. Duistere machten en krachten maakten hun opwachting en brachten in de schepping angst en vrees. Heel de schepping werd geruïneerd door de zonden. En Paulus, hij brengt het onder woorden in Romeinen 8 als hij schrijft. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Dat is het wat er gebeurd is door de zonden. Heel de schepping, al het schepsel zucht als in barensnood zijnde. En denk dan maar heel eenvoudig, kinderen, aan het volgende als je in het voorjaar zo'n mooie moeder eend ziet zwemmen. Met 8, 9 van die kleine kuikentjes achter haar aan zwemmend. Dan blijft er meestal maar 1 in het leven. En de anderen, ze worden opgegeten door de ratten of door de roofvogels. Het ganse schepsel zucht als in barensnood. En wie denkt niet aan die duizenden, honderdduizenden hectaren die daar wegkwijnen vanwege de zure regen. De ontelbare sterfte door de kernramp in Tsjernobyl, waar Gods schepping wreed vermoord is. De ganse schepping, zegt Paulus, zucht als in barensnood. Maar niet alleen in de planten- en de dierenwereld, maar ook in de mensheid onderling. Wat een nood en ellende is er gekomen door de zonde. Hoe vermoorde Kain direct al zijn broeder Abel en gaat het door tot op de dag van vandaag. Wat grijpt het je aan als daar een jongen van 16 jaar veroordeeld wordt voor 20 jaar gevangenisstraf. Omdat hij met een ander, een garagehouder, heeft vermoord. Omdat ze oneenigheid kregen over een gekochte auto. 16 jaar. Moordenaar. 20 jaar de gevangenis in. Wie denkt niet aan de oorlogen. De conflicten in Israël en Gaza. De oorlogen in Darfur. In Afghanistan. Wie denkt niet aan de watercrisis in de wereld. De milieurampen. En dan ook het persoonlijke leven. Waarvan Mozes zegt. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. De gemeente, dat alles is nu onze schuld. Wij zijn bij God afgevallen. En wij hebben God de oorlog verklaard. En daarin hebben wij zijn ganse schepping meegesleurd. Dat deze wereld 1 grote puinhoop geworden is. Dat ze 1 ruïne geworden is. Komt omdat wij slechte rentmeesters geweest zijn. Alles klaagt ons aan. Heel de stervende wereld. Ze is de schuld van de opstandige mens die God verlaten heeft. Wij zijn de oorzaak van die ontzaglijke ravage die de zonde heeft aangericht. In de schepping waarvan God zeide. En het was zeer goed. Gemeente, gelooft u dat? Hebt u daar leed over? Dat u God zijn goede schepping hebt ontstolen, hebt ontroofd? Dat u God smart hebt aangedaan door zijn kostelijke schepping hem te ontnemen. is het u tot schuld en smart geworden dat we alles verwoest hebben waarvan God zegt en het was zeer goed. Kijkt u zo wel eens met tranen in de natuur en leest u zo wel eens met schuld uw krant. Blijft het dan zo? Is er dan geen uitzicht? Is het dan één groot zwart gat? En zal dan zijn schepping omkomen met de mensheid? Is dan alles uitzichtloos? Nee, jubelt Paulus uit. Want God heeft zijn zoon gezonden. En die zoon die heeft het gezegd tegen Nicodemus. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daar staat een machtig woord wat Christus daar zegt tot Nicodemus. Want al zo lief heeft God zijn kosmos gehad. En kosmos, dat betekent de wereld. En dat betekent naar het Grieks de geschapen werkelijkheid, de aarde met al haar bewoners. Al zo lief heeft God ook zijn schepping gehad, deze aarde, dat hij ze niet heeft overgegeven aan de heerschappij van de vorst der duisternis, aan al die verwoestende machten en krachten, maar dat hij zijn zoon gezonden heeft, ook om deze schepping met God te verzoenen. Die gevallen wereld, die godenvijandige wereld. Daartoe heeft de Vader zijn zoon gezonden, om die wereld, om alle dingen met zichzelf te verzoenen. En dan gebruikt apostel Paulus hier heel duidelijk dat woord verzoenen en niet het woord verlossen. Waarom niet? Wel omdat verlossen nog niet wijst op schuld en verzoenen wel. Mag ik dat voor de kinderen even duidelijk maken met een voorbeeld? Je kunt iemand verlossen uit iets waar hij zelf geen schuld aan heeft. Denk maar eens, kinderen, als twee kinderen spelen vlak bij een sloot en het ene kind dat duwt het andere kind in die sloot en die valt erin. En er komt iemand aanlopen en die redt dat kind uit die sloot, die verlost het uit die sloot. Dan heeft hij dat kind wel verlost, maar dat kind had er geen schuld aan dat het in de sloot gevallen was. Maar verzoenen, dat betekent dat er gaat om verlossing van schuld. Dat het gaat om verzoenen van mensen die aan de verkeerde verhouding, aan de verbroken verhouding, schuld hebben. En dat is wat Paulus hier benadrukt. Verzoenen kan er alleen maar als die schuld wordt weggenomen, die de oorzaak is van die breuk, dat alles verkeerd is komen te liggen. De gemeente, ik zei het al, als u zo in de natuur kijkt en als u zo uw krant leest en u leest het met een verbroken hart en er zijn tranen van schuld bij het lezen, dan komt er ook een verlangen, Heere, kan het weer goed komen? Heere, kan die schepping weer hersteld worden? En kunnen verloren zondaren met u verzoend worden. Heere, kunt u uw schepping weer terugkrijgen die wij u ontstolen hebben? En als dat het uitzien is, en als dat het verlangen van uw hart is, wat is het dan een wonder als Paulus vanmorgen gaat zeggen dat dat kan door het bloed des kruises? Dat door het bloed dat Christus gaat storten op dat kruis van Golgotha, dat hij daardoor alle dingen, de wereld, de kosmos, met God zal gaan verzoenen. Die verzoening door het offer van Christus, van alle dingen, is ook al de boodschap geweest die door het Oude Testament heeft heen geklonken. Waar offerdieren werden geslacht en waar het bloed vloeide. En van die offers, Daarvan heeft de Heere gezegd in Leviticus 17. Want de ziel van het vlees is in het bloed. Waarom ik u het op het altaar gegeven heb om over uw zielen verzoening te doen. Want het is het bloed dat voor de ziel verzoening doen zal. Daar legt de Heer het geheim neer. Dat offerdier dat daar geslacht wordt, waarvan het bloed vloeit. En het bloed dat heen wijst naar de ziel van dat dier. Waar die ziel gegeven wordt tot betaling, daar mag de zondaar vrij uitgaan. En dan staat er zo duidelijk, en ik heb u daartoe het altaar gegeven. Die verzoening gaat niet van de mens uit. De mens vraagt niet om verzoening, maar God zelf zorgt voor verzoening. Hij zendt het lam ten brandoffer. Hij bracht verzoening. En door hem is er alleen verzoening. Maar nu gaat Paulus zeggen dat die verzoening zich nu uitstrekt tot alle dingen, ook de schepping. Door dat bloed van Christus wordt er verzoening gedaan over die ganse schepping die ook ligt onder de vloek vanwege de zonden. En zo kan God ook weer die schepping terug ontvangen door het dierbare werk van zijn Zoon. En daarom zegt ook Paulus, hebben al die duistere machten en al die krachten die verwoestend werken, niet het laatste woord, maar Christus, hij heeft hen ook overwonnen toen hij het uitriep op het kruishout Golgotha, het is volbracht. En professor Wisse, hij kan dan zo treffend spreken over de kosmische Christus. En u begrijpt dan wat hij bedoelt, kosmos, wereld. Christus, die door zijn verzoenend werk ook de schepping weer teruggegeven heeft aan zijn Vader. En dat is de geweldige prediking die Paulus mag geven als een tegenwicht tegen al die dwaalleraren die zeggen dat het werk van Christus niet genoeg is om ook de wereld weer in het reine te brengen met zijn schepper. Ja, hoor ik iemand zeggen, maar toch, wat zie ik daar nou van? Wat zie ik nou daarvan dat de schepping ook door het bloed van Christus gereinigd is en dat de Vader zijn schepping weer teruggekregen heeft? Wel, die worsteling kende ook de apostel in Hebreeën 2. En ik zal u die tekst rustig voorlezen. Waar hij ook op dezelfde wijze als Paulus over deze dingen spreekt. En als hij zegt, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Daar heb je het. Ook hier die belijdenis. Alles is aan de voeten van Christus onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Daar is dus door het werk van Christus, is hij door de Vader bekleed met de heerschappij over alle dingen. Maar dan belijdt de apostel, doch nu zien wij het nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. We zien het nog niet dat Christus heerschappij heeft over alle dingen. Het lijkt soms wel het tegenovergestelde. En misschien is dat ook wel uw strijd en uw aanvechting. Als u de krant leest, dat u zegt, Heere, waar zie ik uw heerschappij? Het lijkt wel precies tegenovergesteld. Het lijkt wel alsof al die duivelse krachten de wereld in zijn greep houden. Waar is uw koninklijke heerschappij? En dan zien wij dat dat een zaak van het geloof is. We zien het nog niet, maar we geloven het wel dat hem alle dingen onderworpen zijn. En daarom mag Gods kind het toch weten. En mag hij het toch belijden met zondag 10. En in alles dat ons nog toekomen kan. Wat er dus ook gebeuren gaat. En welke krachten zich ook tegen ons verheffen zullen. Wij toch een goed toevoorzicht mogen hebben. Op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat zij tegen zijn wil zich nog roeren. Nog bewegen kunnen. O, daar mag je het zien. Alles is aan hem onderworpen. En niets zal mij kunnen scheiden van zijn vaderlijke zorg. Want alles is Christus onderworpen. En zo werkt de Heere heen naar een totale verlossing van deze aarde. En hij zal het geven, een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. En dan moet u maar eens luisteren hoe heerlijk Jesaja daarvan mag spreken. Kinderen, en dan zie je het weer terug. Dat alles wat er nu in de schepping gebeurt, in het dierenrijk ook. De roofdieren die nu nog verscheuren, ze zullen in vrede met elkaar leven. Luister maar wat Jesaja zegt in het 11e hoofdstuk. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen. En een klein jongske zal ze drijven. Ja, en dan kan Jesaja er niet over uit. Hoe die heerlijke schepping dan weer God zal eren. En de koe en de berin zullen tezamen weiden. En de leeuw, zegt hij, zal samen met de os stro eten. En een kind zal onbevreesd zijn hand steken in het hol van de adder. En dan zegt hij het. En er zal nergens meer leed en verderving zijn. Christus heeft alle dingen, de hemel en op de aarde, met God verzoend. En daarom zal op deze schepping, als God wederkomt, geen leed en geen verderving meer zijn. Maar het zal volmaakte vrede zijn. Christus verzoening. Ze raakt heel de schepping. Maar hoor ik misschien in Catechizant denken. Dominee, als er nou staat. En Christus verzoent alle dingen. De hemel zijn en op de aarde. Worden dan alle mensen zalig? Gaat dan Paulus hier niet leren een nieuwe dwaling? De dwaling van de alverzoening? Je hebt gelijk, er zijn heel wat mensen die deze tekst willen gebruiken om de alverzoening te ondersteunen en zeggen, ja, Christus is gestorven voor de zonden van alle mensen, dus alle mensen worden behouden, want hij heeft toch alle dingen met hem verzoend. Niemand wordt buitengesloten, of je nou moslim bent of ongelovigen, Chinees of Afrikaan. Ja, zelfs de kerkvader Origenus die zei het, dat de duivel met God verzoend zal worden. Die grote tegenstander van Christus. Een gemeente die gedachten heeft iets heel aantrekkelijks. Wie zou je de zaligheid niet gunnen? Maar gemeente, wij moeten wel heel de schrift lezen. We moeten ze lezen in haar verband. En dat is het grote gevaar van sekten en van groepen, dat ze de Bijbel biblicistisch lezen, een tekst uit zijn verband halen en zeggen, kijk, hier staat het, zonder te letten op het geheel van de schrift. Want als het alleen al gaat over de duivelen, zij kunnen nooit meer met God verzoend worden. Dat heeft de apostel Judas zo onder woorden gebracht, als hij schrijft, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. De duivelen, ze zullen niet zalig meer worden. Dat is in strijd met het woord van God. En ook Paulus, hij gaat in onze tekst ook laten zien dat de verzoening niet alleen betrekking heeft op heel de schepping, maar dat ze ook heel persoonlijk gekend moet worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Als hij in vers 21 dan vervolgt, en hij heeft u, die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. U, ook, heel persoonlijke woorden. Paulus, hij zegt aan de ene kant die wereldwijde verzoening die heel de schepping raakt. Maar het is ook noodzakelijk dat u met God verzoend wordt. En die twee dingen die moeten we steeds samen met de apostel in het oog houden. Want gemeente, wij kunnen zo vaak met dat laatste alleen bezig zijn. Wij kunnen zo vaak alleen maar bezig zijn met de vraag. Hoe kom ik met God verzoend? En dat is een wezenlijke vraag. Daar zullen we straks ook uitvoerig op ingaan. Maar gemeente, daarbij geldt ook die zaak dat we zorg hebben voor heel de schepping. Als nou Christus met zijn bloed heel die schepping verzoend heeft, zou die schepping ons dan niet aan moeten gaan? Zouden wij dan geen zorg moeten hebben voor die schepping, waar ook Christus voor de dood ingegaan is, opdat ook die schepping met God verzoend zou worden? O gemeente, dan moet die schepping ook onze zorg zijn, als Christus daarvoor uit de hemel wilde dalen. Dan moet ook het milieu ons wat te zeggen hebben. Dan moeten we ook bewogen zijn als het gaat om uitstervende diersoorten. Dan moet het ons ook wat te zeggen hebben als dieren lijden onnodig, omdat wij zo verwend zijn en zulke hoge eisen stellen. Denk maar eens even alleen aan die kalveren die niet kunnen bewegen en bloedarmoede hebben, omdat wij zo graag blank kalfvlees willen hebben. Heeft dan al niet Salomo gezegd, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest? Is het dan niet onze roeping dat de honger uit deze wereld verdwijnt? Is dan ook niet onze roeping om te strijden als wij krachten zien opkomen, antisemitistische krachten? Dan gaat het toch ons om heel de schepping Gods, de aarde en al zijn bewoners. Hoe hebben nu ook deze Colossenzen mogen delen in dat heilgeheim waar de apostel Paulus nu vervolgens over gaat spreken als hij het zegt: ook u heeft hij met God verzoend. Niet alleen dus de schepping, maar gij ook heel persoonlijk zijt met God verzoend. Hoe is dan die gemeente van Colossen? Hoe zijn daar Gods kinderen met hem, de Heere, verzoend geraakt? Wel, Paulus, hij gebruikt daar een machtig woord voor. Als hij daarin schrijft dat door het bloed des kruises vrede gemaakt is met de gemeente van Colossen. En dat woord vrede gemaakt, dat betekent in zijn essentie vrede bewerkt. En dat woord gebruikt Paulus maar heel zelden. Vrede bewerkt. En dan gebruikt de apostel Paulus een woord dat in die dagen deed denken aan een vredesgazant. Iemand die naar een stad gestuurd werd waar men mee in oorlog was. En waar dan die vredesgezant tot taak had om door overleg, met behulp van argumenten, inwerkend op het gevoel van de mensen, vrede te bewerken. En te proberen te overtuigen dat bloedvergieten onnodig was. En dat er veel schade zou komen als die oorlog zou voortbestaan. En als dan zo'n stad tot inzicht kwam dat het beter was om vrede te sluiten, dan had zo'n vredesgezant zijn doel bereikt. En nu zegt de apostel Paulus: Christus is ook zo'n vredesgezant. Maar gemeente, wat een oneindig verschil tussen zo'n vredesgezant uit de oudheid en deze vredesgezant Christus. Want moest zo'n vredesgezant een appel doen op het hart van de tegenstanders om ze te bewegen tot vrede te sluiten? We zien in de Bijbel ook zo'n mooi voorbeeld van iemand die ook vrede wil bewerken. Het is Abner. Als hij spreekt tot Joab, de krijgsoverste van David, Dan zegt hij tot Joab, zal dan het zwaard eeuwiglijk verteren? Weet gij niet dat het in het laatste bitterheid zal zijn? En hoe lang zult gij het volk niet zeggen dat ze wederkeren van hun broederen te vervolgen? Dan zie je ook dat Abner een appel doet op het hart van Joab. Laten wij vrede sluiten, waarom laten wij nog langer in bitterheid met elkaar leven? Dan zie je ook zo'n vredesgezant. Die probeert de tegenstander te overtuigen, leg je wapens neer. Maar Christus, hij is een gehele andere vredesgezant. Want hij brengt zelf het vredesoffer. Hij neemt zelf de oorzaak van de breuk weg. Hij brengt zelf door zijn bloed ware vrede. Gemeente, wat is dat een oneindig groot wonder. Als apostel Paulus hier mag spreken van Christus, die komt als de vredesgezant om ware vrede te brengen door het bloed dat hij gestort heeft, dat de schuld van de breuk wegneemt. Wat is dat een wonder, waarom? Omdat God naar recht met zijn toren had kunnen komen om de ganse tegenstander te verdelgen. En wat ook zal gebeuren als iemand niet vrede sluit. Zoals ook Paulus zegt in het hoofdstuk 3, het zesde vers. Om welke de toren Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid. God had direct al met zijn toren kunnen en mogen komen. De rechtvaardige riep niet heel de wereld om zijn toren en straf. En is het dan geen wonder, gemeente, dat de Heere een vredesgezant zendt om vrede te maken. Want dat is nodig. Want wat leefde er in Colosse? En wat gaat Paulus dan die jonge gemeente eerlijk behandelen? Want wat zegt hij van die gemeente? Gij die eertijds vervreemd waart en vijanden door het verstand in boze werken. Dat is het portret van deze gemeente. Mensen die vervreemd waren en vijanden. Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat ze vervreemd waren van God? Wel, dan denk je aan een huwelijk. Aan een huwelijk dat in liefde gesloten is. Waar man en vrouw in liefde in elkaar opgaan. Maar waar na een bepaalde tijd verkilling optreedt. Men spreekt elkaar niet meer. Men gaat met de rug naar elkaar toestaan. En op een gegeven moment besluit men uit elkaar te gaan. Want men is geheel van elkaar vervreemd. Ieder gaat zijn weg. En dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. Zo is het ook gegaan tussen de Heer en Adam. Adam, hij is van God vervreemd. Hij heeft God de rug toegekeerd. En hij is zijn eigen weg gegaan. Maar Paulus zegt niet alleen vervreemd van God. Niet alleen God kwijtgeraakt. Niet alleen de band met God verbroken. En dat heeft niet geleid tot een neutrale verhouding. Maar zegt Paulus, het is veranderd in vijandschap. En het is een bewuste vijandschap. Want uw verstand weet niet anders te doen dan boze werken. Dat is wat gemeente. Als zo het leven getekend wordt van de Colossenzen. En Paulus, hij noemt een zonde concreet, hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, gierigheid. Dat was het wat er in uw verstand leefde. En dat deed u bewust in vijandige handhaving van uzelf tegenover God. Wel ook hoor ik een jongere denken. Ja, dat kan ik wel begrijpen daar in Colosse. Dat was een heidense omgeving. Daar leefde men in de macht van de vorst der duisternis. Maar geldt dat ook van mij? Dat ik vervreemd ben van God en een vijand in kwade werken van het verstand? Geldt dat ook van mij? Ik, die bij Gods woord ben opgevoed. Ik die het teken en zegel van Gods verbond draag. Ik, die trouw meeleeft. Geldt dat nu ook van mij? Laten we dan eens lezen wat het doopformulier van jou zegt, toen je geboren werd. Dat we in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom, kinderen des torens, zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen. Zie je het? Daar wordt hetzelfde beeld getekend. Wij zijn kinderen des torens. Wij kunnen het koninkrijk niet Gods ingaan. Er ligt een breuk tussen God en ons. Wij moeten met God verzoend worden. Een kind hoef je niet te leren zondigen. Wat moet je een inspanning doen, kinderen, om te leren strikken je schoenen? Maar doe je ook zoveel inspanningen om te liegen? Dan zeg je, nee, dat gaat vanzelf. Zo zijn wij geboren. En ons verstand kan niets anders, zegt Paulus, dan boze werken voortbrengen. En dan is er geen onderscheid tussen de inwoner van Colosse en het gemeentelid van Middelharnis. En daarom die vraag opnieuw. Gemeente, is dat nou de werkelijkheid geworden in uw leven? Ik ben van God vervreemd. Ik ben God kwijt. Dat is de schreeuw van uw ziel. En dat is mijn eigen schuld. En ik leef in vijandschap tegen God. Hoe heb je het meegezongen? Een stroom van ongerechtigheden had de overhand over mij. Is dat waarheid geworden in het binnenste van je ziel? Vond dat weerklank onder het zingen? Dat je als een arme, verloren zondaar iets beseft van die verloren zoon. Ik ben het niet waardig dat u naar mij omziet. Mijn vuile klederen. Ik was bekleed met de prachtigste kleding. Maar ik ben bij u weggelopen. En dit is het resultaat. Verscheurde kleding. Arm beroofd. Jammerlijk naakt. Maar dan dat wonder. Waarover Paulus schrijft, zulke mensen zijn het in Colossen, van God vervreemd, vijanden. En u zegt Paulus, en hij heeft ook u met God verzoend. Hoe is dat dan gegaan? Is daar ineens in Colossen het licht doorgebroken? Zijn die mensen uit zichzelf naar de Heere gaan vragen? Zijn ze uit eigen kracht teruggekomen van hun dwaalwegen? O nee, gemeente. Maar wat schittert in het 19e vers toch? De oorzaak van de zaligheid van de gemeente van Colosse. Want wat schrijft apostel Paulus daar? Want het is des vaders welbehagen geweest. Dat hij komen zou. En door het bloed des kruises vrede maken zou. Die vredesgezant die is gekomen omdat God hem gezonden heeft. Omdat van dat uit dat eeuwig welbehagen Gods er een hart rommelde van barmhartigheid. Met een wereld die zich in het verlorene gestort had. En daarom heeft God een vredesgezant gezonden. En daarom heeft hij een dienaar gezonden naar de gemeente van Colossen. Om daar dat evangelie te verkondigen. Dat er nu vrede is te verkrijgen door het bloed des kruises. Omdat Christus de toren Gods gedragen heeft. Opdat hij daardoor vrede zou bewerken. Zodat verzoening komen zou. En dat God met de gemeente van Colosse weer vrede maken kon. Dat hij verzoend werd door het bloed des kruises. Kinderen. Mag ik daar een voorbeeld van geven? Het is een aangrijpend voorbeeld. En het werd verteld door de bekeerde hindoe-monnik Sandhu Sundar Singh. Hij vertelt dat hij op een dag kwam aanlopen en hij een groep mensen zag staan kijken naar een boom die daar in brand stond. En met spanning zag hij de mensen naar boven kijken, want boven in die boom, kinderen, daar was een nest gemaakt. En in dat nest daar lag een aantal kleine vogeltjes. En die mensen die keken naar die moedervogel die daar boven dat nest zo angstig fladderde. Want de brand kwam steeds hoger en hij bereikte bijna het nest. En toen die moedervogel dat zag, wat deed ze? Toen vloog ze naar beneden. En ze breidde haar vleugelen uit over die kuikentjes. Die kleine vogeltjes daar in dat nest. En toen kwam daar die vlammen. En ze verteerden de moedervogel. En toen de brand was uitgewoed. En de mensen dat nest naar beneden haalden. Toen zagen ze daar die verkoolde moedervogel. Maar toen ze die daarvan het nest afhaalden, toen zagen ze daaronder die kleine jongetjes nog leven. En kinderen, dat is maar een eenvoudig voorbeeld. Maar dat is nou het evangelie. Zie je dat evangelie van morgen? Wat zie ik dan wel? Daar zie ik de brand van Gods toren komen, die ons allemaal moet verdelgen. En wat zie ik dan, gemeente? Dan zie ik Christus komen uit de hemel. En wat doet Christus dan? Wel, hij breidt zijn vleugelen uit over de verloren zondaren. En wat zie ik dan? Dan zie ik de toren Gods ontbranden over Christus. Aan het kruis van Golgotha, daar komt de brand van Gods toren en hij verbrijzelt Christus. En hij sterft. En wat is het dan een wonder? Onder die stervende Christus, daar vinden zondaren het leven. Dat is evangelie, kinderen. Dat heeft Christus nu gedaan. Hij heeft de brand van Gods toren gedragen, tot in het diepste van zijn ziel. Hij stortte zijn bloed, gaf zijn leven. Waarom? Om degene die tot hem de toevlucht nemen, te bewaren voor de eeuwige gloed van Gods toren. En daar getuigt zo heerlijk van de profeet Jesaja. Om onze ongerechtigheden werd hij verbrijzeld. De straf van Gods toren, die ons de vrede aanbrengt, was op hem toen hij het uitriep. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dat evangelie, gemeente, dat mag nou vanmorgen verkondigd worden in uw midden. Zoals ook Epaphras het gedaan heeft. En zoals ook Paulus het gedaan heeft. Zo mogen wij het ook vanmorgen verkondigen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap die ook nu weer klinkt. Laat u met God verzoenen. U die van God vervreemd zijt. U die daar in vijandschap leeft, met de kwade werken van uw verstand. Wat een wonder. Als dan vanmorgen die verzoening gepredikt wordt, dat er nog doen aan is voor vijanden. O aanbiddelijk wonder, aanbiddenswaardige liefde van Christus. Dat hij zich doodgeliefd heeft aan het kruis van Golgotha. Voor wie? Voor vervreemden, voor goddelozen, voor vijanden. Gemeente, verbreekt u dat nou niet? Verbreekt u dat vanmorgen nou niet? Als u daar Christus ziet hangen, die daar zijn leven geeft, niet voor rechtvaardigen, niet voor vromen, maar voor zondaren. O, dat u vanmorgen het mag zien, dat ben ik, van God vervreemd, God kwijt, God missen. Terwijl is uitgeroepen, o God, ik ben u kwijt. Ik mis u, Heer, en dat is mijn eigen schuld. En mijn leven het getuigt tegen mij. Ik heb tegen u zwaar en menigmaal gezondigd. En dat, Heer, willens en wetens. En dat dan dit evangelie wordt, uw harde hart is, mag doen smelten. Dat je vanmorgen voor de Heer in de schuld mag komen. Mag ik het eens zeggen, die vredesgezant. Hij staat daar met zijn bloed. Dit deed ik voor u. Opdat gij anders de eeuwige dood zou moeten ingaan. De koning, hij biedt u vrede aan. Vrede door het bloed des kruises. Kom toch en capituleer hedenmorgen. Capituleer toch aan de voeten van Christus. In de verwondering, Heere, dat u nu toch naar mij nog wil omzien. Eén die met de Colossenzen van u vervreemd bent. Eén die een hemelhoge schuld hebt. Eén die de kloof nooit meer kan overbruggen. Maar Christus zegt, ik ben gekomen om die kloof te overbruggen. Om te verwerven een bruid. Waarvan de apostel Paulus zeggen mag, zij is heilig, onberispelijk, onschuldig. Als gij in hem gevonden bent, dan bent ge heilig in hem. Dan bent ge door hem tot zijn eigendom verworven. Uit al aards gedruis getrokken tot hem. Dan bent ge in hem onberispelijk. Dan zie ik in Jacob geen zonde meer. En in Efraïm geen ongerechtigheden meer. Dan zijn ze blank en rein door het bloed van Christus. En dan zijn ze onbeschuldiglijk. Dan heeft hij niets meer in te brengen, die rechtvaardige rechter. Want dan is de schuld volkomen betaald. Tot de laatste penning. O, wat heerlijk. Zo ziet nou de Heere een zondaar die in Christus is. Heilig, onberispelijk en onbeschuldiglijk. Kinderen, een laatste voorbeeld. Misschien heb je wel eens zo'n snoepje gehad. In zo'n rood doorzichtig papiertje. En dat je als kind dat kleine papiertje nam. En dat je zo door dat papiertje keek. En wat zag je? Wel, alles werd rood. Nou, zo is het ook met eerbied gezegd. Zo ziet nou de Heere een zondaar die in Christus de toevlucht neemt. Dan ziet hij die zondaar door het bloed van Christus rein, onberispelijk, onbeschuldiglijk. Gemeente, hebt u deze vredesgezant nodig? Kom dan. Kunt u niet verder leven vanwege uw vervreemding en vijandschap? Kom dan en val hem nederig te voet. Want hij heeft het immers gezegd. Wie mij nederig valt te voet, zal ik mijn wegen leren. Amen. Heer, laten wij hem te voet mogen vallen. Heer, laat dat ook zo mogen zijn in ons hart, wie hem nederig valt te voet, Heer. Want als deze dingen werkelijkheid gaan worden in ons leven, wij vervreemd van God en vijanden in de boze werken van ons verstand, Als die pijl van morgen doel getroffen heeft, Heere, dan storten we neer. Dan vallen we op onze knieën. En dan gaan we het zien, Hij de rechtvaardigen. En ik de zondaar, van Hem vervreemd. Met de rug naar Hem toe, in vijandschap. Heere, wat wordt het dan een wonder. Dat Gij zo'n vredesgezant zendt. Die nou aan al de voorwaarden van vrede voldaan heeft. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de breuk geheeld en daarom kan het weer recht worden tussen God en een zondaar. Wat een vredesgezant aanbiddelijk wonder van u nooit te doordenken en te begrijpen, liefde. Wat heeft u bewogen, Heere, om uw zoon te geven hem te verbrijzelen, zodat hij het bloed des kruises heeft gegeven. Aan dat vervloekte kruishout is gestorven. Heere, dat ons verbreken mag. Dat het ons in de schuld brengen mag. En dat het ons mag uitroepen. Heere, verzoen de zware schuld die mij met schrik vervult. Bewijs mij eens genade. Heere, maar wat kan we steeds weer te maken hebben met die vervreemding en vijandschap. Ook in het midden van de gemeente. O, dat het ook vanmorgen ons tot schuld mag worden bij vernieuwing, Heere. Vervreemd van u, vervreemd van elkaar. Soms in vijandschap tegenover elkaar. Heere, wie zou dan vanmorgen niet wenen? Maar nu wilt Gij als die grote vredesgezant vrede geven, ook in het midden van de gemeente. Door het bloed des kruises, Heere, waar zullen wij dan heen vlieden? Wel tot Hem, die daar zijn bloed gestort heeft, om nu vrede te geven. Waar wij geen vrede maken kunnen, maar Gij wel, Heere. Ho, dat we dan zo ook U daarin nog nodig mogen krijgen en al meer nodig mogen krijgen. Als die grote vrede aanbrenger door het bloed dat Gij gestort hebt. Dierbare Christus, volmaakte zaligmaker. Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. Ga zo met ons mee. Geef dat we in de stilte mogen overdenken. Dat we onze knieën mogen buigen voor U. En Uw aangezicht zoeken en zeggen, Heere, verzoen ook mijn zonden. Maak ook vrede tussen mij en U, Heere. En alleen op grond van dat dierbare bloed. Schenk het aan ons allen. Voor het eerst of opnieuw. Ga met ons mee. En wil ons ook vanavond weer samenbrengen. Rondom dat woord. Doe het om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Zingen wij ten slotte van hen die mogen delen in die verzoening en van die grote bruidegom uit Psalm 45 en daarvan het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot haar koning. Zo treedt zij voort met al de maagdenstoet die haar verzelt, u vrolijk tegemoet. Psalm 45 en daarvan het 7e vers. Gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijne vrede. Amen.